Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 993. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Making a New Deal van Lisabeth Cohen is een invloedrijke studie uit de sociale en arbeidsgeschiedenis van de Verenigde Staten, met Chicago als hoofdvoorbeeld. Het boek onderzoekt hoe industriële arbeiders tussen 1919 en 1939 veranderden van versnipperde stadsbewoners in mensen die zich steeds sterker als vakbondslid en als politieke deelnemer gingen zien. Cohen laat zien dat dit geen plotselinge omslag was, maar het resultaat van dagelijkse keuzes, zoals waar men boodschappen deed, welke verenigingen men bezocht en hoe men zich verhield tot de stedelijke massacultuur. Juist in de context van de Grote Depressie kregen die alledaagse beslissingen politieke betekenis. Daardoor is het boek niet alleen een geschiedenis van arbeid en vakbonden, maar ook van consumptie, gemeenschap en democratische mobilisatie in het New Deal-tijdperk. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, hoe alledaagse keuzes politieke betekenis kregen in het arbeidersleven. Een van de sterkste inzichten van dit boek is dat Cohen politiek niet alleen ziet als verkiezingen of stakingen, maar als iets dat diep in het dagelijks leven van arbeiders zat, of iemand naar een etnische verenigingsbijeenkomst ging, naar de bioscoop ging of winkelde bij een buurtwinkel in plaats van bij een grote keten als AMP. Dat waren volgens Cohen geen neutrale consumptiekeuzes. Zulke keuzes lieten zien waar iemand bij hoorde, welke sociale kringen belangrijk waren en hoe sterk buurt, etniciteit en klasse het leven bepaalden. Daarmee maakt het boek duidelijk dat politieke verandering vaak begint in patronen van gewoon gedrag. Voor de lezer is dat waardevol omdat het een bredere kijk geeft op macht en betrokkenheid. Arbeiders werden niet pas politiek actief toen ze een vakbond of partij steunden. Maar juist doordat hun dagelijkse leefwereld langzaam werd herschikt door economische druk en culturele veranderingen. Ten tweede, de breuk van de depressie en het ontstaan van een gedeelde arbeidersidentiteit. Cohen legt veel nadruk op de impact van de Grote Depressie als keerpunt. In de jaren 30 werden werkloosheid, inkomensverlies en het wegvallen van stedelijke voorzieningen zo ingrijpend dat oude loyaliteiten minder vanzelfsprekend werden. De crisis verzwakte veel lokale instellingen die voorheen verdeeldheid in stand hielden, zoals buurtgebonden verenigingen, kleine winkels en bepaalde etnische netwerken. Daardoor ontstond meer ruimte voor een bredere, gedeelde arbeidersidentiteit. Het boek betoogt niet dat verschillen volledig verdwenen, maar wel dat economische nood mensen gevoeliger maakte voor collectieve oplossingen en voor nieuwe manieren van solidariteit. In die zin is de depressie in dit boek niet alleen een achtergrond, maar een mechanisme dat sociale hergroepering mogelijk maakte. Cohen laat goed zien hoe materiële ontwrichting kan leiden tot politieke heroriëntatie en hoe een gedeelde ervaring van onzekerheid mensen kan bewegen om zich anders te organiseren en gezamenlijk op te treden. Ten derde, van versnipperde buurten naar een cultuur van eenheid binnen de arbeidersklasse. Een kernbegrip in het boek is de cultuur van eenheid, waarmee Cohen bedoelt dat uiteenlopende groepen arbeiders langzaamaan meer gemeenschappelijke belangen gingen zien. Chicago was in het begin van de periode een stad vol etnische, religieuze en lokale scheidslijnen. En juist die versnippering maakte grootschalige organisatie moeilijk. Cohen laat zien hoe werkers in fabrieken, buurten en consumptiepatronen steeds vaker vergelijkbare ervaringen deelden, waardoor onderlinge grenzen minder zwaar gingen wegen. Dat proces was belangrijk voor het ontstaan van industriële vakbondsvorming, omdat grote vakbonden alleen konden groeien als arbeiders elkaar niet langer uitsluitend als Polen, Italianen, Ieren of leden van afzonderlijke gemeenschappen zagen, maar ook als collega's met vergelijkbare belangen. Deze analyse is bijzonder, omdat het boek vakbondsvorming niet alleen verklaart vanuit leiderschap of ideologie, maar ook vanuit sociale integratie. De lezer krijgt daardoor inzicht in hoe cultuur en organisatie samen een nieuwe vorm van collectieve macht kunnen scheppen. Ten vierde, Chicago als laboratorium voor de New Deal en het CIA-tijdperk. Chicago fungeert in het boek als een concreet historisch laboratorium waarin grotere Amerikaanse veranderingen zichtbaar worden. Cohen gebruikt de stad om te laten zien hoe industriële arbeiders zich ontwikkelden tot New Deal-democraten en CIO-vakbondsmensen. Dat is belangrijk, omdat het boek niet uitsluitend over lokale geschiedenis gaat, maar over de manier waarop stedelijke ervaringen nationale politiek beïnvloeden. In Chicago kwamen industrie, migratie, etnische diversiteit, massaconsumptie en economische crisis samen in één omgeving. Daardoor kan Cohen heel precies laten zien hoe brede politieke verschuivingen zich in het dagelijks stadsleven aftekenden. Het boek is dus ook een studie van de wisselwerking tussen stad en natie. Voor lezers die geïnteresseerd zijn in de Verenigde Staten van de 20e eeuw, biedt dit een scherp beeld van hoe het New Deal-tijdperk niet alleen werd gevormd door wetten en presidentschap, maar ook door het gedrag van gewone stedelijke arbeiders die zich collectief gingen organiseren. Tot slot, waarom het boek nog steeds relevant is voor arbeids, consumptie en stadstudies. De blijvende waarde van Making a New Deal zit in de combinatie van arbeidsgeschiedenis met sociale en culturele geschiedenis. Veel boeken over vakbonden richten zich vooral op leiders, acties en wetgeving. Cohen doet meer dan dat, omdat ze laat zien hoe werk, consumptie, beurthulven en politieke loyaliteit met elkaar verbonden waren. Daardoor is het boek nuttig voor studenten en onderzoekers van Amerikaanse geschiedenis, arbeidsverhoudingen, urban studies en New Deal politiek. Maar ook voor lezers die willen begrijpen hoe gewone mensen politieke actoren worden. Een extra pluspunt is dat Cohen haar analyse stevig verankert in Chicago. Een stad die ook voor Europese lezers herkenbaar is als een moderne industriestad met grote sociale tegenstellingen. Het boek onderscheidt zich doordat het niet alleen uitlegt hoe vakbonden sterker werden, maar vooral waarom dat sociaal en cultureel mogelijk werd. Juist die brede verklaring maakt het tot een klassieker binnen de historische literatuur. Concluderend, Making a New Deal is vooral aan te raden voor lezers die geïnteresseerd zijn in arbeidsgeschiedenis, Amerikaanse stedengeschiedenis en de sociale wortels van politieke verandering. Het boek biedt meer dan een overzicht van vakbonden in de jaren 30. Het laat overtuigend zien hoe consumptiegedrag, beurthulven, etnische netwerken en economische crisis samen konden uitmonden in nieuwe vormen van collectieve identiteit. Dat maakt het waardevol voor studenten en academische lezers, maar ook voor iedereen die wil begrijpen hoe gewone mensen niet alleen worden beïnvloed door geschiedenis, maar die geschiedenis ook mede vormgeven. In vergelijking met veel andere boeken over de New Deal springt dit werk eruit doordat het politieke verhaal van binnenuit vertelt, via de ervaringen van arbeiders in een grote industriestad. Cohen verbindt microgeschiedenis en grote structuren op een manier die helder en overtuigend blijft. Daardoor is het boek niet alleen informatief, maar ook methodisch sterk. Wie wil begrijpen hoe de moderne Amerikaanse arbeiderspolitiek ontstond, vindt hier een van de belangrijkste en meest invloedrijke studies van het onderwerp. Als je ons wilt steunen, Lisabeth Cohen, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer!